Goedemiddag, zusters en broeders, jongelui en kinderen. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden, gemeenteleden en luisteraars die de dienst elders of later meebeleven. De voorganger vanmiddag is weer dominee Klomp, onze emeritus predikant te Veenendaal. En het thema voor deze middagdienst is bevrijd door de Heere zelf. De bijbehorende schriftgelezing is weer uit het boek Handelingen, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 19, met als kernteksten de versen 3, 5 en 17. De mededelingen beperken zich weer tot de collecte, net als vanochtend. Die worden gehouden voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kas, onderlinge bijstand en advies. En bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. We beginnen de dienst nu met het zingen van de versen 1 en 10 van Psalm 116. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen die mooie verzen uit Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En daarom zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84, de verzen 3 en 4.
Thank you.
Wij willen eerst in verbondenheid met Gods levend gemaakte kerk over heel de wereld belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof in aansluiting aan het apostolicum en aansluitend zingen Psalm 4, vers 4. Want gij alleen mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Psalm 4, vers 4, na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Christus Jezus, onze Heere, zijn enige geboren Zoon, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen het woord van de Heere uit Handelingen 12, zoals afgekondigd, de versen 1 tot en met 19. Ik noem u als schriftlezing voor vanmiddag Handelingen 12, vers 1 tot en met vers 19. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen, en hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken. Omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd er voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere, en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: sta snel op. en zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was, wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij opengedaan hadden, zagen ze hem en waren buiten zichzelf. En Petrus gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei, vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen de dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij zelf vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. Tot zover de schriftlezing. We willen de Heere eerst bidden onze onmisbare zegen. Ik wil vanmiddag voorbeden doen voor broeder en zuster Driessen. Samuel Driessen, zijn vader, is vanmorgen overleden na een smartelijk ziekbed, maar niet zonder uitzicht. Dus we willen de kinderen en de kleinkinderen opdragen met het heengaan van vader en opa. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij mogen ook vanmiddag weer in de stilte en de eerbied van dit kerkgebouw zijn. In de belijdenis dat u er zelf bij wilt zijn. Wat is dat rijk, heren, dat we zo'n plek hebben waar we vrij naartoe mogen gaan, waar uw woord opengeslagen ligt en waar het gelezen mag worden en gepredikt gaat worden, zonder dat iemand ons een strobreed in de weg legt in dit vrije land. O, de duivel is er wel op uit om kapot te maken wat u wilt opbouwen. Maar wij richten onze geloofsogen op u die de Almachtige bent. En boven de duivel woont en troont. En uiteindelijk niet zult toelaten dat uw volk schade leidt. En juist zult bewerken dat uw volk en kinderen de overwinning zullen behalen. Omdat gij daarvoor in uw Zoon alles ontvangen hebt voor uw volk en kinderen, wat u eiste en wat u geeft. Heren, dat we zo ook gelovig mogen zien op de Vader en zijn zondaarsliefde, op de Zoon en zijn volbrachte offer, en op de bereidheid van de Heilige Geest om het uit Christus te nemen en het in ons hart te leggen. Wilt u dan ook vanmiddag de rijen weer langsgaan, ouderen en jongeren en kinderen? Uw volk en kinderen, heren, hoe we ook op de weg staan en gaan, wilt u voedsel geven om te groeien in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus en zo ook een christen te kunnen zijn op zondag en door de week. En wilt u ons bekeren als ons hart nog op slot zit voor u, hetzij dat wij daar verdriet over hebben, hetzij dat we daar ook heel gemakkelijk overheen leven. Heren, we willen broeder en zuster Samuel Driessen hartelijk aan u opdragen. Nu we hoorden dat Samuels vader vanmorgen gestorven is. Een smartelijke ziekte maakte middellijkerwijs een einde aan het leven van vader en opa, maar niet zonder uitzicht. We dragen onze broeder met zijn vrouw en de kinderen en ook de verdere familie hartelijk aan u op, nu zij in rouw zijn om een geliefde vader en opa. En wij bidden, Heere, over u in deze dagen waarin dan zoveel andere dingen geregeld moeten worden, ook bijzonder met hen wilt zijn. En ze wilt ondersteunen dat er herinneringen opgehaald worden en ook geestelijke herinneringen opgehaald worden die tot troost mogen zijn in het gemis dat er zeker ook is. Gedenk onze broeder en zuster en hun gezin in deze komende week waarin ook de begrafenis zal plaatsvinden. Wij bidden ook voor anderen die een geliefde moesten missen, kort geleden of langer terug. En juist op de stilte van de zondag kan zo'n gemis op ons inwerken tot verdriet. Heere, wilt u er dan zelf in meekomen, dat we ook die dingen in uw hand zouden leggen, want u bent toch de God van het leven, niet van de dood. En geef het wonder ook te zien voor allen die moeten sterven of die al gestorven zijn in u de Heere, dat u de dood een doorgang maakt tot het leven van volmaaktheid bij uw troon en straks op de nieuwe aarde voor allen die uw verschijning hebben liefgekregen. Dat we daar ook onder mogen zijn, Heere, want dat geeft ook lijn in ons leven hier op aarde. Dat geeft doel voor het werk dat we doen. Dat geeft uitzicht en perspectief, ook als er ziekte of handicap is of andere dingen. En dat geeft dankbaarheid voor de vele zegeningen die u geeft om te mogen leven, om u te mogen kennen, om u te mogen dienen, ieder op zijn of haar plek. Wij bidden om uw zegen voor alle die noodzakelijke zondagsarbeid hebben te doen. We denken vooral ook aan de zorg, aan de ziekenhuizen, aan de zorgcentra, aan de mantelzorgers, aan alle die zorg koesteren voor hun ouders en proberen het beste te doen, ook als misschien de schaduwen langer worden van vergeetachtigheid, dementie of zelfs ook de schaduwen van de dood. Heere, dat psalm 23 dan als troostpsalm aan ons hart mag worden toegepast. Al ging ik ook door een dal van schaduwen des doods, ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Prachtig dat u zo diep gebogen bent, Heere Jezus, dat u ook in de dood en zelfs in de hel bent geweest om uw volk daaruit te houden en uw volk door de dood heen te leiden naar het eeuwige licht en de volmaaktheid om volmaakt de Heere te dienen. We bidden in deze dienst ook voor de kerk in de verdrukking, Heere. Wat een verdriet kan dat zijn. Maar wat een wonder is het ook dat die verdrukte christenen het uithouden. En dat zij ook voor ons bidden. Wat hebben we dat gebed ook nodig voor de doorwerking van uw geest in ons leven, van uw genade in ons bestaan, tot eer van u en tot bouw van de gemeente en tot een getuigenis naar buiten toe. Want we zijn toch kerk ook in een samenleving die eigenlijk niks meer van u wil weten of horen. Heere, zegen ons zo met daarvoor elkaar. We dragen ook degenen die met vakantie zijn aan u op. Geef een goede tijd van ontspanning en afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen. En breng ze ook weer in het midden van de gemeente terug als het weer tijd is om aan het werk te mogen gaan. En als we niet meer hoeven te werken, dat dan gevouwen handen het meeste werk zullen verzetten in uw koninkrijk, ook voor de wereld. We hebben zo nodig, Heren, om onze zwakke, slappe, zondige handen te leggen in uw machtige, in uw doorboorde handen, Heere Jezus. Om zo te ervaren, als ik zwak ben, dan ben ik machtig door Christus die me kracht geeft. En dan gaan we zelf niet met de eer strijken, maar dan krijgt u de eer Want u te kennen en u te eren, dat is het heerlijkste wat een mens kan overkomen. Gedenk ons zo, Heere, hier in het kerkgebouw en thuis. En leid ons in uw heilgeheimen. Geef teerkost voor onderweg. Geef bekering als dat nodig is. Geef vertroosting in het verdriet. En ondersteuning in de zwakheid. En dat we alles in uw hand mogen leggen. Daar is het goed weggelegd. Daar wordt het beschermd. Daar neemt u ons af wat we moeten missen. En daar onthoudt u ons niet wat we niet missen kunnen. En dat alleen om de voorbeden van uw lieve Zoon. Hoor ons om zijnentwil in danken en bidden. Alleen. Amen. Wij zingen uit Psalm 25 de bekende versen 2, 4 en 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en even goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, de versen 2, 4 en 6. Wij zingen na de preek uit Psalm 35 het eerste en laatste couplet. Laat vromen juichen te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust en ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen. Verheerlijkt zij de hoogste God, hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag, uw recht, uw lof, de ganse dag. Psalm 35, vers 1 en vers 13, na de preek. De tekst is genomen uit Handelingen 12, de versen 3, 15 en 17, die we nog eens lezen als uitgangspunt voor deze geschiedenis. Handelingen 12, vers 3. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. 5. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En ook het 17e vers, dat is een getuigenis van de bevrijde Petrus zelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei: vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. De milieubeweging had een aantal jaren geleden een heel goede reclame om te waarschuwen tegen het bederf van het milieu door te veel CO2-uitstoot. Misschien herinnert u het zich nog. Het was een aardbol in de vorm van een kaars. En die kaars die was aan de Noordpool, had die een lont, die was aangestoken en die brandde dus. Nou, en wat gebeurt er met een kaars als die gaat branden? Dan brandt die helemaal op, hè? En zo wilde de milieubeweging waarschuwen tegen de CO2-uitstoot, waardoor onze aarde eigenlijk opbrandt, afbrandt. Goed gevonden reclame, vond ik altijd. U kon de afbeelding in tijdschriften lezen. En onder die kaars, die wereldbol als kaars, was een grote hand getekend. En nou interpreteer ik die grote hand als Gods hand. Zo is de reclame tegen die CO2-uitstoot natuurlijk niet bedoeld. Maar ik vond het een heel mooi beeld. Want al brandt de wereld, gelukkig alleen de Noordpool nog op die afbeelding, maar dat is natuurlijk ook wel erg genoeg. Al brandt die wereld af, God houdt toch zijn hand onder die wereld. En dat hebben natuurlijk de reclamemakers van de milieubeweging zo niet bedoeld. Maar ik vind het een heel mooi beeld bij deze tekst, bij dit tekstgedeelte. En dan gaat het me niet maar om de CO2-uitstoot, hoewel we daar natuurlijk ook heel voorzichtig mee moeten zijn, maar om de Satans-uitstoot in deze wereld. En als die de overhand krijgt, dan brandt die wereld inderdaad wel af en op. Maar wat een zegen dat dan onder dat beeld van die milieubeweging die grote hand, ik interpreteer, van God getekend is. En als je in het geloof mag staan, mijn broeder en zuster, jongeren, dan weet je, God houdt inderdaad deze gevallen wereld, deze opbrandende wereld, uiteindelijk in zijn hand. En daarom het thema boven deze preek: bevrijd door de Heere zelf, met een uitroepteken. Drie gedachten: grijpende handen, dan moet je de Satan achter zien. Gevouwen handen, dat is het volk dat bidden heeft geleerd. En verlossende handen, dat is uiteindelijk die grote hand van God die hij onder die wereldbol houdt. Ik herhaal, bevrijd door de Heere zelf, grijpende handen, gevouwen handen, verlossende handen. Opnieuw hebben we het boek van de Handelingen opgeslagen. En ik heb het al vaker gezegd, Handelingen der Apostelen, zo heet het officieel en dat kan ook heel goed. Maar ik noem het vanmiddag ook weer de handelingen van God. Want in deze handelingen, zo kort na de hemelvaart en Pinksteren, laat God zien dat het heilsfeit van Goede Vrijdag en van Pasen en van Pinksteren in mensen gestalte krijgt. Zodat ze op kosten van de dood van de Heer Jezus van dood levend gemaakt worden. En zodat ze als vrucht van Pasen uit de paasvorst gaan leven. En zodat ze door de werking van de Heilige Geest op Pinksteren uitgestort ook werkelijk laten zien dat ze de vrucht van de Geest dragen in een verlost leven. En dat ondanks het feit dat de Satan geprobeerd heeft het allemaal kapot te maken. Maar Satan heeft niet kunnen verhinderen dat de Heer Jezus op Golgotha zijn werk volbracht heeft, op Pasen is opgestaan en op hemelvaart naar de hemel is gegaan. En lukt het de duivel dan niet om het de Heer zelf onderuit te halen, om het zomaar te zeggen, dan gaat hij zijn kinderen proberen kapot te maken. Dat is de duivel ten voeten uit. En we lezen er in ons schriftgedeelte een staaltje van. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes, dat was een afstammeling van Esau uiteindelijk, sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus met het zwaard. Het staat er als een mededeling zo van, nou ja, zo gaat dat nou eenmaal, hè? Alsof er niet om een mens gaat. Aangrijpend is wel dat je dus echt een kind van God kunt zijn, want dat was die Jacobus, de broer van Johannes. Dat je dus echt uit de opstanding van Pasen en door de Heilige Geest van Pinksteren leeft. En dat je toch de marteldood moet sterven. Vreselijk is dat, hè. Hij onthoofde Jacobus, IS-achtige methodes zou ik willen zeggen. En de genadige handen van de Heere die almachtiger is dan de macht van de Satan, die verhinderen dat niet. En dan staat er ook in vers 3 dat de Joden dat fijn vonden dat het zo ging. Hè? Ze aangrijpend, vindt u niet? Want dat was toch een beetje de kerk van die dagen. Mensen uit Jacob, die worden het met Esau eens, samen tegen de Heere. En daarom gaan ze ermee door. Petrus wordt ook gearresteerd. Hij komt achter slot en grendel, net voor het paasfeest. En omdat Herodes nog wel een beetje, ja, die Joden die deden natuurlijk mee in de veroordeling van Petrus, uit vijandschap tegen de Heere Jezus dus. Hij wachtte nog wel een paar dagen met de onthoofding van Petrus, want dat stond hem te wachten, omdat hij de Joden en hun positieve invloed niet wilde missen. Aangrijpend. En zo probeert hij dus leidinggevende figuren in de jonge christelijke kerk, die net ontstaan is na Pinksteren, te pakken, zodat ze van hun leiders beroofd worden en misschien, nou ja, dat de gemeente verwort. Dat hoopt deze Herodes, die een kleinzoon was van de Herodes van de Bethlehemmoord, de kindermoord in Bethlehem. De feestdagen maken dus enige uitstel mogelijk, maar dan gaat het gebeuren. Grijpende handen. Je kunt dus ook als mensen die, want de Joden waren toch, was het verbondsvolk. Je kunt dus toch ook als zogenaamde kerkmensen, ik probeer het maar in deze tijd te zetten, in die grijpende handen een prooi zijn en meedoen om het werk van de Heer Jezus kapot te maken. En dan is de Satan listig. Hij toont je mooie dingen, die de hebben dingetjes van de duivel zou kunnen zeggen. Daar moet je toch eigenlijk wel hebben. Daar moet je toch eigenlijk wel aan meedoen. Om de ruimte en de vrijheid die er in de Heere is, je te ontnemen. En hij doet dat door je van alles te beloven. Koeien met gouden horens. Dat is geen CO2-uitstoot, maar dat is satanische uitstoot. En als je erop ingaat, dan brand je op laatst helemaal af. En daarvoor is er bij ons van huis uit een antennegemeente, sinds onze ongehoorzaamheid in het paradijs. Maar ook na ontvangen genade blijft de Satan proberen om kapot te maken wat uit de Here is. Nu hij niet meer bij de Christus kan, die de overwinnaar is in de troon van God, nu probeert hij een hemelsgezind leven van Gods kinderen kapot te maken, zodat hij de Here kwaad zal doen. Ja, en aangrijpend, ik zeg het nog een keer, vind ik dat de Joden dan op de kant van Herodes staan en Herodes met de Joden meedoet tegen niemand anders dan de Christus der Schriften, de Messias, die uit het Joodse volk geboren is. En als het dan niet afgekeurd wordt, maar toegejuicht wordt, dat zie je met mensen die handlangers van de Satan zijn, dan worden ze steeds harder. Dan wordt het geweten gesmoord, dan worden hun handen gesterkt in het verkeerde. En dan worden hun harten verhard als een vijand. Het geldt ook voor de Joden. En de bestraffende stem van de wet des Heren, die probeert ons bij Christus te brengen, wordt niet meer gehoord. Zo kun je dus geestelijk een prooi van de Satan worden, mensen. En dit is natuurlijk een historisch unieke situatie, maar we moeten ons altijd erop op toezien persoonlijk, of de duivel in ons leven ook niet voet aan de grond krijgt. Paulus zal later zeggen in de Efezebrief: geef de duivel geen voet. En daar staat in het Grieks echt dat de Satan probeert een plekje te krijgen in je hart. En als die eenmaal één vinger heeft, dan pakt hij de hele hand. Zie erop toe dat je de duivel geen plek geeft in je leven. Dat is de verantwoordelijkheid van de mens. Want als je dat wel doet, dan duurt het maar even. Of je zit in de dodencel. Ja. Nou, daar zit Petrus in, hè. Petrus zit in de dodencel. Ja. Het staat er zoals een eenvoudige mededeling. Ik zei het al, Petrus werd dus ook in de gevangenis bewaakt. Maar dan staat er zo mooi: maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Ja. En als u let op hoe Petrus nu in die gevangenis bewaakt wordt. Nou, dat is zo overdreven, nietwaar? Die bewaking 4x4, dat was ongebruikelijk. Het geeft Petrus belangrijke positie aan. En het geeft ook de angst van Herodes aan. Mensen die, de trawanten die een handlanger van de duivel zijn, die zijn altijd bang. Die zijn altijd bang. Het geeft dus ook aan de angst dat hij op een wonderlijke manier zal worden bevrijd. Want in Handelingen 5 vers 19 lezen we dat Petrus al een keer eerder uit de gevangenis bevrijd is. Dat zal Herodes zeker geweten hebben. Maar dat moet hem niet nog eens een keer overkomen. En het feit dus dat hij zo overdreven bewaakt wordt, dan kunnen ze straks ook nooit zeggen dat Petrus ontsnapt is omdat de bewaking ontoereikend was. Nou, je ziet er iets van de stijl van de Satan in, hè? Paulus die zegt later tegen de gemeente van Korinthe: onze gedachten zijn, de gedachten van de Satan zijn ons niet onbekend. Hij knevelt je tot en met uit angst om te verliezen. Nou, Herodes die kan rustig gaan slapen, want die denkt: hij zal me niet ontkomen, die Petrus. Het is slechts een korte tijd nog tot zijn executie. En Petrus is dus in gevaar als christen, als kind van de Here. Maar ook de zaak van de Here, de kerk van de Here, wordt bedreigd omdat hij in de dodencel zit. De dienstknecht is gebonden. En hoe? Maar dan moet je eens naar Petrus kijken, jongens en meisjes, in die kerker. Want juist in die nacht voorafgaande aan de executie, aan zijn onthoofding, want dat wacht Petrus, hè? Het staat er in de tekst, voorafgaande aan die executiedag sliep Petrus goed, diep, lang. Want hij had zich te slapen gelegd aan het hart van God. Mag ik het zo zeggen? Want hij had zich te slapen gelegd in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. En hij wist dat door de Heilige Geest Gods ogen open waren, ook in dat vunzige hol waar ter dood veroordeelden, zonder proces trouwens hoor, wachten op hun executie. En dan zie je de stijl van het koninkrijk der hemelen naast de stijl van die Satan staan. En Satan die werkt een krampachtigheid en nooit ben je vrij, nooit ben je tevreden. En als je jezelf te slapen mag leggen in de handen van God, dan mag je er zeker van zijn. Ook al zou dat betekenen je dood, Jacobus is onthoofd, hè? Dan mag je er zeker van zijn dat die handen van God, zoals Psalm 139 zo mooi zegt, boven je zijn, onder je zijn, achter je zijn, voor je zijn, naast je zijn. De handen van de Almachtige God, die straks reddende handen blijken te zijn. Stel het nou eens tegenover elkaar, hè? De macht van God en de macht van de duisternis. De macht van de duisternis, vol krampachtige handelingen, daar word je toch niet goed van. En de God van het licht, die niet met de handen in het haar zit, om het zomaar te zeggen, als daar een van zijn vooraanstaande leidinggevende dienstknechten van de jonge kerk naar Pinksteren geboeid ligt in de dodencel. Geboeid met twee handboeien om. Vast aan twee soldaten, elke kant één. De jongens en meisjes moeten maar eens in de kinderbijbel kijken of er misschien een heel mooie tekening, ja mooi tussen aanhalingstekens, tekening staat van deze geschiedenis in de Bijbel. Dat Petrus daar in de dodencel ligt. Het wordt uitvoerig beschreven. Buitengewone maatregelen. En daardoor treedt de wondermacht van God straks des te nadrukkelijk op. Zo angstig de duivel is om het te verliezen, zo zeker is de Heere van zijn overwinning. De krampachtige handelingen van de Satan, die staan tegenover het woord van God dat niet gebonden is. En dat zelfs tot in de krochten van de donkere cel waar je op de dood moet wachten, na een onrechtvaardig proces, het licht maakt. En zo staat het ook in het tekstgedeelte dat we samen gelezen hebben, gemeente. De Heere is niet gebonden, God is licht. En die steekt zijn hand naar Petrus uit en er komt opeens een engel in de cel. Het licht van de Heere valt in zijn cel. Dat is niet de afstraling van de engel zelf, zeggen vele commentatoren. Maar God doet eigenlijk op dit moment de hemel open, zodat het licht, zoals het in de kerstnacht ook, de heerlijkheid van de Heere omstraalde hen, dat de schaduwen weggenomen worden. Zo wordt eigenlijk die dodencel licht van de heerlijkheid van de Heer. En Petrus slaapt. Nota bene de nacht voor zijn executie. Een nacht zonder slapeloze periode. Opgesloten in een kerker, maar vrij in de Heer. Zo zorgt de Heer voor zijn volk. Zo zegent de Heer zijn volk. Ook in moeilijke tijden. Ook in de natuurlijke dingen. En dan valt de schijnwerper van de Heilige Geest in dit boek van de handelingen van God opeens op de christelijke gemeente waar Petrus deel van uitmaakte. En de gemeente, geschrokken van de arrestatie van Petrus, na Jacobus nu hij ook, dat belooft niet veel goeds, reken erop dat hij net als Jacobus afgeslacht zal worden. De gemeente bidt. Prachtig, hè? De gevouwen handen verzetten het meeste werk. Achteraf in een woning, de woning van Johannes Marcus, waarschijnlijk dezelfde woning als waar de Heer Jezus het Pascha, het avondmaal heeft ingesteld. Een grotere woning met een poortgebouw aan de straat. Dat betekent dat het waarschijnlijk wel een welgestelde familie is geweest. En daar komt de gemeente samen. Prachtig is dat, hè? Dat vanaf Pinksteren zo is, dat de gemeente samenkomt en samen bidt voor een concrete nood, afgezonderd in een woning, stil voor God, stil tot God, gevouwen handen. Wat een zegen is dat ook, gemeente, dat we in de gemeenschap der heiligen in de kerk hier ook voor elkaar en met elkaar mogen bidden. Daar staat zo mooi, hè? Maar door de gemeente ging een voortdurend gebed tot God op. Als je echt van de gemeente bent, dan reken je dus niet met de dingen die voor ogen zijn. Ja, die zie je wel heel reëel. Maar je rekent met de almacht van God die daarboven staat. En die uiteindelijk over al die concrete dingen die sterker zijn dan wij met elkaar gaat. Ook al is het na de zondeval. Dat is nou op kosten van de Heer Jezus, die de overwinning heeft behaald voor al Gods kinderen. En bidden is nou je gevouwen handen, of als je bidt achter het stuur van je auto, of ik denk bij het bombardement van Rotterdam, dat de mensen ook toen ze vluchten voor de bommen gebeden hebben met de ogen open en hard rennend. Maar bidden tot God is je handen leggen in de almachtige, krachtige handen van de Heer. En dat is nou het werk van de Heilige Geest, gemeente. Zoals van Paulus gezegd werd tegen Ananias, want zie, hij bidt. Dan ben je zwak geworden in jezelf. En dan zie je de kracht en de sterkte en de almogende uitkomst van de Heer. En dat doe je eenvoudig en vastberaden en om Jezus wil een appel op. Nou, zo wordt dan nou gebeden. Gevouwen handen, die geven alles uit handen in die sterke handen van de Heere. Gevouwen handen, die zeggen eigenlijk, Heere, wij weten het niet meer. Maar wij mogen onze gebeden en smekingen met dankzegging bekend laten worden bij God, zal Paulus later schrijven aan de gemeente van Efeze. Prachtig. En de uitkomst dan ook aan de Heere overlaten. Ik weet niet precies wat ze gebeden hebben. Ik denk dat ze vast ook gebeden zullen hebben. Heere, wilt u Petrus sparen, want we missen Jacobus ook al en ze hadden de leiding in de kerk zo nodig. Wilt u Petrus sparen? Maar dat staat er natuurlijk niet. Jacobus was ook maar gestorven. Dus dat zou bij Petrus ook kunnen gebeuren. Ja, maar ze brachten in ieder geval de nood van de gemeente, de nood van Petrus en de nood van hen persoonlijk bij de Heere. En als je dan amen zegt, Corrie ten Boom zegt in een van de boekjes zo heel mooi, als wij dan gebeden hebben en we zeggen amen, dan nemen we al die zorg en alle nood weer mee die we bij de Heere gebracht hebben in onze koffer, op onze rug, en we dalen de trap van het gebed weer af naar het gewone leven en nemen de zorgen weer mee. Zo moet het niet. Nee, als je amen zegt, dan moet je de nood, de zonden, de concrete vragen die je aan God gesteld hebt, ook bij de Heere laten. Ja, dat is het. Hè? Want wat moet je dan toch, hè? Als je zo in de dodencel zit als Petrus, zo geboeid, zo bewaakt, zo ver af, zo onmogelijk om bij hem te komen. En dan zo'n koning die voor een mensenleven niet terugdeinst en alleen maar kapot wil maken, handlanger van de Satan is, wat moet je dan? Machteloos in jezelf. Dan moet je de handen, dan mag je je handen leggen in de almachtige handen van God. Die toch onder die wereldbol zijn. Of ik moet het nog anders zeggen, die ook boven de wereld en onder de wereld en voor en achter en aan de zijkanten van de wereld zijn. Die almachtige Heere, in wiens woordenboek het eerste woord is zondaarsliefde. En dat staat tegenover het eerste woord uit het woordenboek van de Satan, mensenmoorden vanaf het begin. En dan zie je eigenlijk hier in dit hoofdstuk, gemeente, dat het de strijd is tussen Esau en Jacob van vroeger. Dat het de strijd is tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Dat het de strijd is tussen licht en duisternis. Dat het de strijd is tussen hemel en hel. En wie zal het nou winnen? Wie zal het nou winnen? En eigenlijk, die strijd is gebleven vanaf Handelingen 12 tot nu aan toe. En die strijd zal blijven tot aan de wederkomst van de Heere Jezus. Wie zal het nou winnen? Want de gemeente staat daar nou middenin. Weet u wie het nou zal winnen? Die biddend zijn handen mag leggen in de almachtige handen van de Heere. Dan beleiden we daarmee dat wij het niet hebben en niet kunnen. Maar dat de Heere de leiding houdt. Denk aan die hand onder die wereldbol. En dat de toekomst aan de Heere is. Mag u zo het gebed kennen. Mag u zo niet alleen maar de zorgen en de noden van uw leven. Niet alleen uw schuld en uw zonde. Maar uw leven zelf in de handen van de Heere leggen. Want zie, hij bidt. Want zie, zij bidt, jongelui. Dat kun je ook doen als je 16, 17, 18 jaar bent. En weet je, wanneer dat geldt, dat je echt kan bidden, dat je jezelf kwijtraakt aan de Heere, als die almachtige, sterke hand van de Heere je te sterk geworden is, dan heb je het verloren van jezelf. En dat leert de Heere zijn volk. Niet door ze angstig te maken, maar door ze als een arme zondaar te brengen in het rijke werk van de Heere Jezus. Om zo te weten dat God de Almachtige is en de overwinning heeft behaald. Om je zo te rukken als een prooi van de Satan die je in zijn klauwen houdt misschien. Om je te maken tot een kostbaar voorwerp voor de Heere. En weet je, als je zo echt je leven aan de Heere mag toevertrouwen, dan ga je vragen: Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Heere, zegt u het maar. Dan ga ik u achteraan. Gaat u maar voor, want aan u is de toekomst. Aan u is de tijd. Van u is de genade. Van u is de uitredding. Van u is de overwinning. Heere, wat wilt u wat ik zal doen? Nou, de gemeente hier verzameld in het huis van de ouders van Johannes Marcus, die bidden concreet, denk ik, om de bewaring van deze gezegende dienstknecht voor de kerk. Want ze hebben de leiding nog zo nodig, mooi ingezien. En daarvoor moeten ze bij de Heere zijn, die boven de moordgedachte van de Satan staat, als de God van vrede. Machteloos in zichzelf, maar krachtig in de Heere. O gemeente, de Satan ligt tegenwoordig ook niet stil. Wij kunnen tegen de Satan niet op. Hij is sterker dan wij allemaal bij elkaar ooit kunnen weerstaan. Maar God heeft in Christus die praktijken van de duivel voor zijn rekening genomen. En dat uit liefde tot allen die op hem vertrouwen. Zalig wie dat mag geloven. Zalig wie dat mag ervaren. Wie dat mag zeggen in het gebed. En als je dat oprecht zo zegt in het gebed, dan erken je ook de Heere in zijn genade en in zijn kracht en in zijn overwinning en in zijn eer. En dan ben ik bij het derde punt, gemeente. De verlossende handen van de Heere zelf, bevrijd door de Heere zelf. Ja, een biddende gemeente beneden, die kan er alleen maar zijn omdat er een biddende hoge priester in de hemel is, aan de rechterhand van God daarboven. Dat is het geheim van de verhoring van het gebed. Lucas, die schrijft de Handelingen, die is er verwonderd over. Hij zegt: en zie, een engel des Heren stond daar. En zie, hè, dat hebben we al verschillende keren in die preek uit Handelingen. En zie, verwonderd, hè, daar zie je al iets van die machtige hand van de Heere oplichten. Zelfs in een donkere cel, het licht van het vriendelijk aangezicht van de Heere straalt in het donker. En zie, een engel des Heeren stond daar, een van die gedienstige knechten van de Heere die uitgestuurd zijn voor Gods kinderen die de zaligheid zullen beërven. In het duister van de kerken, in het donker van de dood, waar de Satan in het element is. Dat is ook wat, hè? Zwarte magie, hè? Dat is het rijk van de Satan. Het licht is kenmerkend voor de Heere. Nou, dat licht van die levende God valt opeens in deze dodencel. En die engel glanst ook. Het licht van Gods zondaarsliefde dat brandt tot verlossing en bevrijding. En dan staat er zo heel menselijk, ik vind het altijd zo prachtig zoals het hier staat. Hè? Peters diep in slaap wordt door de engel gewekt. Hij moet hem in zijn zij porren om hem wakker te maken. Nou, dan slaap je de laatste nacht en dan loop je de kans dus de volgende dag onthoofd te worden. Ik heb er al wat van gezegd in het eerste punt. Het staat hier zo heel menselijk. Hij moet hem in zijn zij porren om hem wakker te maken. Sta snel op. Dat schijnt dus wat moeite te kosten. Want de engel die schudt hem wakker. Kleed je aan. Doe je sandalen aan je voeten. En doe je gordel om. En de boeien vallen zomaar van zijn handen af. Aan beide kanten was hij aan een soldaat vastgeketend. En dan zegt de engel ook tegen hem, gooi je mantel om je schouders en schort je kleren wat op en volg mij. Het is een wonder. Je kunt begrijpen dat Peter zo denkt, wat overkomt me nou? Droom ik? Of is het werkelijkheid? Het is een wonder, maar het is ook heel natuurlijk, gemeente. Het is bid en werkt. Want waarom moet hij die kleren opbinden, zodat de voeten vrij kunnen lopen om weg te komen? En waarom moet hij zich normaal aankleden? Hij moet op straat niet herkend worden als een bevrijde gevangene. Dus de hemel houdt rekening met de ernst van het misdrijf dat Herodes in de zin heeft. Hij moet als een normale wandelaar door de straatjes van Jeruzalem, waarschijnlijk zat hij in de Burcht Antonia vast, moet hij naar het huis van Johannes Marcus kunnen gaan. Niet herkend als een ontkomen, bevrijde gevangene. Normaal aangekleed. Dat is de buitenkant. En de binnenkant is in vrijheid gezet door niemand anders dan de Heere zelf. Door een persoonlijke engel die hem gewekt heeft. Nou, dan staan weer die twee tegenover elkaar. Het werk van Gods handen. Van licht en bevrijding en vrijheid. En de klauw van de Satan, van duisternis en domper en dood en zelfs eeuwige dood. Ik las in een commentaar prachtig. Een gelovig bidden beweegt de arm van de almachtige God. Dat is een Duits commentaar. Gelovig bidden beweegt de arm van de almachtige God. Mooi gezegd. Het is ook in de lijn van Openbaring dat de gebeden van de gelovigen opstijgen tot God. En uiteindelijk ook nog invloed hebben op de lijn en de leiding die de Heere met wereld en kerk en met zijn kinderen in het bijzonder gaat. Mooi gezegd. En waarom is het dat ook belangrijk om te weten? Bevrijd door Gods handen, zelf, bevrijd door de Heere zelf, bevrijd door Gods hart. Ja, dat gaat niet altijd zoals het bij Petrus ging. Petrus is er zelf verwonderd dat de Heere God is de God van de bevrijding. Opeens staat hij weer aan de poort van het huis van Johannes Marcus en hij klopt. En het meisje komt, het dienstmeisje dat de poort open moet doen, dat herkent zijn stem. Maar ze geloven niet eens dat het Petrus is die voor de poort staat. Hij moet blijven kloppen. Apart, hè? Dan kun je zo intens gebeden hebben. En dan geeft de Heere wonderlijk uitkomst. En dan dan geloof je het niet. Laten we maar niet oordelen over anderen. Maar misschien kunt u ook wel spreken over verhoring op het gebed. Heel wonderlijk, heel bijzonder. En gemeente, dan is het ook gepast, en dat zullen ze daar zeker in het huis van Johannes Marcus ook hebben gedaan, dat je ook echt dankt. Maar als je niet de uitredding krijgt waarom je gebeden hebt, ik heb gezegd dat ze waarschijnlijk om het behoud van Petrus hebben gebeden, maar dat staat er natuurlijk niet, hè. Dat kunnen we dus nooit zeker zeggen. Maar als het anders gaat dan je gebeden hebt, o God is zo almachtig, God is een God van wonderen. Het onmogelijke maakt Hij mogelijk. Hij heeft maar te spreken en het is er. Hij heeft maar te gebieden en het staat er. En de Heere hoort het smeekgebed van al zijn kinderen. Heerlijk als je erbij mag horen. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Uiteindelijk neemt de Heere je dan ook nog het gebed af. Maar dat vind je ook niet erg, want Hij is de God van het wonder. Hij verhoort om Christus wil, doordat hij met innerlijke ontferming over zijn kinderen bewogen is. Maar als het dan anders gaat dan hier, als de gevangenis dan dicht blijft. Nee, Petrus wordt binnengelaten en hij kan getuigen dat de gevangenis wonderlijk open gegaan is. Eigenlijk is het een kort preekje. Als hij ze tot zwijgen gebracht heeft, want emotioneel zijn ze natuurlijk heel erg betrokken, die mensen daar in dat huis. Als hij dan eindelijk binnen is en hij maant ze tot stilte, dan vertelt hij hun hoe de Heere hem uit de gevangenis heeft gered. En dat moet ook aan Jacobus verteld worden. De leider van de gemeente in Jeruzalem. En zo staat het hier ook in de schrift. En kan het ons tot troost zijn. En tegelijk bid en werk, hè? Hij gaat meteen ook naar een andere plek. Want de gedachten van de Satan, die zijn ons bekend. Die zal niet rusten tot hij hem te pakken heeft. Maar hij valt onder Gods almachtige handen. Prachtig als de Heer je zo uitredt. Als u zo genezen mocht worden van een ziekte. Als u zo in de vrijheid gezet werd van de kinderen Gods. Als je zo mocht slagen voor je examen, terwijl het eigenlijk een wonder was dat je het briefje kreeg. Gemeente, dan past ook het dankgebed, het goed spreken van de genade van God. Want danken is goed spreken van de genade. We hebben niks verdiend als we het toch krijgen. Dan past ons ook eerbiedig dankzegging. Maar in zijn wijsheid kan de Heere soms ook anders verhoren. Ook al wordt er echt een oprecht gebed gedaan door de gelovigen voor een heel concrete nood. Ja, Petrus heeft het zelf ook moeten meemaken. En Paulus ook. Ik mag die twee voorbeelden toch noemen. Als Paulus graag van de doorn uit van zijn vlees verlost wil worden, dan zegt de Heere, Paulus, dan moet je me daar niet meer over bidden. Want die doorn in het vlees, wat dat dan ook geweest is, die blijft. Maar ik blijf ook. Mijn genade is voor u genoeg. Eigenlijk staat er in het Grieks, is voor u toereikend. Dat is machtig, hè? Van die almachtige God, hoog boven ons verheven. Die toereikende genade geeft, als hij niet uit de gevangenis verlost, figuurlijk gesproken. Maar toch zijn hand, die beschermende vaderhand, die doorboorde hand van de Heer Jezus Christus onder je houdt. En dat je met je handicap, en dat je met je blijvende zorg, en dat je met de doorn in het vlees, je mag laten zakken in die dragende hand van de Heer, dat hij je toch niet laat vallen, doordat hij God is van de genade en van de betrouwbaarheid. Wat kunnen ook Gods kinderen in moeilijkheden zijn van ongeloof, van twijfel, van bestrijding door de Satan. En hij weet je zwakke plekken. Dan kun je je als opgesloten in een gevangenis voelen die niet open gaat. gevangenissen van ongeloof en twijfel. Maar al zijn de muren nog zo dik, als je oprecht en voortdurend een gebed mag doen, dat gaat dwars door die dikke muren heen. Want we hebben het gezongen met Psalm 116. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Zalig, mensen. Als we zo uit onze gevangenis worden verlost. Als we zo in de vrijheid worden gesteld. Als we zo iets van de overwinning van de Heere, veel van de overwinning van de Heere, mogen genieten. Al blijft het aan deze kant stukwerk. Daar bedoel ik mee. Het is nooit volmaakt. Maar daar moeten we ons niet bij neerleggen. Bid en werkt. Ik zei het al, hè. Wonderlijk uitgered. Maar dan zegt Petrus niet, nou, dan kan ik hier ook op blijven. Dan zal God ook wel verder voor me zorgen. Nee, hij verstaat zijn verantwoordelijkheid. Hij maakt zich uit de voeten. Bid en werkt. En dan zegt die Petrus in zijn brieven. Prachtig, die brieven, geestelijk. We spreken van geestelijke vrijheid. Dan zegt die Petrus tegen die mensen die het ook niet makkelijk hadden. Werpt al uw bekommernis op hem, deze Heere. Want hij zorgt voor u. Kijk, dat staat in de tegenwoordige tijd. Het staat in de tegenwoordige tijd. Hij zorgt voor u. Nou, dat ontslaat je dus niet voor je verantwoordelijkheid. Maar dat geeft wel een stil vertrouwen. En een gedurig gebed tot de Heere. Gemeente, wat hebben we dat nodig? Dat steeds maar werpen van onze bekommernissen op hem. Dingen waar je mee zit. Want hij zorgt voor u. Dat geeft ervaring van Gods trouw. En daar word je in de diepte van het geloof versterkt en verzekerd. Al blijft de angel misschien. Al blijft de duivel. Ja, totdat hij in zijn eigen hel gegooid wordt. Maar de Heere blijft ook. Dat geeft versterking en fundering in Gods trouw. Dat geeft genieting van de overwinning. Satan, je zult het niet winnen. Hoe weet ik dat zo zeker? Want niets en niemand zal ons ooit kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. En als we dat overwinningsgeloof en leven mogen kennen, gemeente, dat houdt ons klein, dat maakt God groot. En dat zal eenmaal zo gaan als we mogen aankomen in de heerlijkheid. Dat we dan niet zelf de overwinnaar zijn. Maar de kroon van de overwinning voor de voeten zullen leggen van de Heere Jezus die er het geheim van is. Gij hebt ons gekocht met uw bloed, Heere Jezus. En daarom bent u het waard eeuwig groot gemaakt te worden. En ik hoop, gemeente, dat uw en jouw en mijn stem ook in dat overwinningskoor mogen zijn ter ere van een drie-enige God. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, dat dat uit ons hart gegrepen mag zijn, verheerlijkt zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Daar bent u op uit, Heere, van oude tijden af tot aan de jongste dag aan toe. En dan neemt u iemand apart in zo'n concrete situatie. Petrus in zijn donkere cel, Saulus als vervolger, die een volgeling werd, en Barnabas als een bekeerde Jood, en ons als Nederlanders en Veenendalers, mensen met hun zonde en met hun geaardheid, maakt u tot kinderen van God, bruidskinderen voor de toekomst, om de hemel vol te maken en de hel leeg te houden als het mogelijk was, en eenmaal de nieuwe aarde ook vol te laten zijn van de gerechtigheid van u. Die zal daar thuis zijn. Zalig, Heere, als we daarbij mogen horen, als we daaruit mogen leven, en dat dat ook de lijn van ons leven is, de toekomst in. Wil al uw volk en kinderen gedenken, Heere, en zegenen en tot een zegen stellen op de plek waar u ze roept. Het zij dat we nog betrokken zijn in de samenleving, in werken en bezig zijn. Het zij dat we van een geschonken rust mogen leven, ook als we misschien niet meer kunnen werken. We hebben gehoord vanuit de tekst dat gevouwen handen uiteindelijk het meeste werk verzetten. Dat er zo ook een gedurig gebed mag opgaan van de gemeente voor de voortgang van uw werk ook aan deze plaats. We willen u bidden voor de gemeente, Heer, ook voor de nieuwe periode die aanbreekt. Wees met dominee Van der Ree en zijn voorbereiding voor de bevestiging en intrede, en met zijn gezin. Zegen ook de andere dominees die een taak hebben op die zondag. En laat dat alles mogen zijn tot eer van uw naam, tot stichting van de gemeente en tot verwondering over uw genade, zodat uw volk gesterkt en gebouwd wordt, zondaren bekeerd en de gemeente samengebonden in het ene geloof. En wij ook een getuigenis zouden mogen zijn voor de wereld om ons heen. Gedenk de kerkenraad in het leiding geven aan het geheel van de gemeente. Zegen de gezinnen, de alleengaanden, de jeugd. We hebben het allemaal zo nodig, Heren, door u geleid en geleerd te worden. Heren, bewaar ons voor de invloeden van de duivel, die altijd probeert onze zwakke plekken te vinden. Maar gelukkig zijn uw almacht en genade sterker en verrassender en uw handen machtiger dan de macht van Satan bij elkaar. Wij danken u voor deze zondag, Heren, en bidden om uw ontferming als de werkweek weer komt. Misschien gaan er nog mensen met vakantie, wees ze heel nabij. Geef een goede tijd van genieten ook van de werken van uw hand in de natuur, in het licht van de woorden van uw mond uit de schrift. Als we genade kennen, Heren, dan kijken we ook met de bril van het geloof naar de natuur en bewonderen we uw schepping tot eer van uw naam. Gedenk hen die niet uit kunnen gaan, wees ze goed en nabij. Wees met hen die aan huis en bed gebonden zijn, die ziek zijn of sterven moeten. Heere, ontfermt u zich. En dat we vanuit onze nood tot u mogen roepen, wie dat oprecht mag doen, die komt nooit bedrogen uit. Vergeef wat niet is naar uw heilige wil en zegen ons met en voor elkaar tot eer van uw naam, tot bekering van zondaren en tot verwondering over uw genade in ons persoonlijk leven. Wij vragen het uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, en daarna zingen we Psalm 68, vers 10. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, vers 10 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.